Staat die aan nu? Ja. Ik heb hem bewust uitgekozen. Breng uw verlossing op deze plaats. En ik denk dat Den Haag een hele cruciale plaats is voor ons land. Dus, en ik wil na afloop, als ik klaar ben, wil ik met elkaar proclameren, staande. De shofars blazen, help me herinneren, Jan en Roberto. Dus de vooraf en achteraf. Ik heb mijn telefoon hier liggen, want mijn oor, ja, hij gaat steeds los. Maar ja, ik heb mijn bril wel nodig, want ik ga uit de Bijbel lezen. Dus zo goed? Of, nee, hij glijdt steeds weg. Dan moet je me even komen helpen, Wim. Anders moet je hem te hard zetten. Oh. Nou, ik heb nog niks gehad.
Als je nog eens terugkomt, moet je andere oren vragen.
Andere oren laten maken? Ik heb wel eens gehoord dat je oren door blijven groeien tot aan je dood, hè? Nee, dat heb ik echt gehoord. Bij mijn vader klopte dat. Die had echt hele grote oren. Dus als ik dat beeld heb, dan denk ik van nou. En die is 74 geworden. Dus als ik 107 word, dan moet ik wel iets heel groots hebben of zoiets. Dus we gaan bidden. We hebben hier waar mensen hun gebeden in hebben zitten. Maar we willen ook bidden voor Els. Gisteren wilde ik in de gebedsgroep. Hij gaat weer los hoor. Andere oor doen of zo. Ik heb de grote oren. Ja, we moeten ander systeem kopen gewoon. Dit is niks. Oh, plakbandje. Oké. Okay. Gisteren kreeg ik een telefoontje van Kees van der Horst. Dat Els met spoed was opgenomen in het ziekenhuis. En die is alweer thuis vandaag. Dus ze wist niet zo heel kort en er blijkt dat ze een virus heeft en ze wordt vandaag weer naar huis gestuurd en dan moet ze gewoon uitzieken. Maar ze was moe, maar het ging helemaal mis, dachten we eerst. En ik had hem klaarstaan om, ik had allerlei gebedspunten in de gebedsgroep staan. Inge zei, wil jij het doen? En ik zat me op dat mailtje te wachten en dat mailtje te wachten van Kees en later om een uur of vijf Kees. Ik zit te wachten, vergat hij het, maar toen moesten wij, dat ga ik zo vertellen, onverwachts weg. En toen kwamen we terug. En toen bleek dus al van, ze komt weer thuis. Dus toen dacht ik, nou, laat maar even zitten, de app. Lastig, heb ik.
Ja, er zit een baard.
Ja, een baard. Dan moet ik die er ook nou afhalen? Dus Inge, heeft Inge dat gezegd? Zeg dat tegen hem. Jij bent ook zo handig, hè, Inge? Ja. Maar we gaan bidden voor Els, voor Jochenam. Jeannette wordt maandag. Waar zit je, Jeannette? Achter de knoppen, ja. Dat. Maandag ga je het ziekenhuis in, krijg je een nieuwe heup. Dus je komt over een paar weken huppelend en springend binnen. Dat is wel ongelooflijk, want hoe lang ben je dan in het ziekenhuis? 1-2 dagen? Eén nacht en dan, ja, het is ongelooflijk. Dus, ja. Nou, je krijgt hem niet voor niks. Dus we gaan gewoon bidden. Ik ga niet iedereen noemen, maar ik wil wel bidden voor de zieken, omdat het zo belangrijk is. Vader, we willen zo bij u komen. Heer, omdat we weten dat u een God van herstel bent, een God van genezing. Vader, en we verlangen zelf soms zo naar genezing, Heer. Maar het is ook tot eer van u, Heer, dat uw grote naam verheerlijk mag worden. Heer, en we verlangen er zo naar, Heer, dat we hier ook wonderen mogen zien. Heer, niet om te zeggen dat wij zo goed zijn of zo geweldig zijn, Heer, want wij kunnen helemaal niets. Heer, maar u bent het. Heer, u bent onze genezer, u bent onze heelmeester, Heer. En door uw bloed, door uw striemen is er genezing. Vader, we willen zo al deze gebeden die hier zijn, Heer, willen we bij u brengen. Wilt u genezing geven en herstel geven? Heer, soms is het nog ineens alleen lichamelijk, Heer, maar ook geestelijk. Heer, worstelen we zo met zoveel zaken, met allerlei zaken die ons leven gebeurd zijn, Heer. Ik bid u ook daarvoor, Heer, dat u herstel geeft, Heer. En dat u ons volledig herstelt. Heer, zodat we een getuigenis mogen zijn, Heer, en dat wij ook anderen daarin mogen helpen, Heer, als we die tegenkomen op ons pad. Heer, we bidden ook voor Jeannette. We bidden voor de doktoren, Heer, dat alles goed mag gaan, Heer, dat er geen complicaties zullen zijn, Heer. Maar dat zij inderdaad, Heer, de volgende dag thuis mag komen, Heer, en dat u het herstel voorspoedig mag laten zijn. Vader, zo bidden we voor een ieder van ons, Heer. We denken ook aan het bijzonder aan Els, Heer, als het toch wel zo spannend ineens was in het ziekenhuis, Heer, en Heer, wilt u haar volledig herstellen, Heer, en weer voorspoedig bij ons brengen. Heer, ik bid ook voor de mensen die ik nu niet noem, Heer, die ik vergeet. Heer, u kent ze. Heer, wilt u hen aanraken. Dat bidden we in de naam van uw Zoon Yeshua. Amen. Amen. Ik wil uit Jesaja 28 gaan spreken, maar ik wil eerst daarvoor wat delen. Mag alvast de PowerPoint aanzetten. Ik heb geen aantekeningen gemaakt. Ik ga gewoon hieruit lezen. Maar afgelopen sabbat had ik de leiding. En ik moet u zeggen, ik was moe. Ik had echt iets van... En ik zei tegen Inge, ik heb zo geen zin om op het podium te staan. Ik heb er zo geen zin in. En toen tijdens de bid stond, kreeg ik een telefoontje van mijn dochter. Die drukte ik weg. En toen kwam Inge binnen of ik wilde komen. En we werden geroepen of we meegingen naar onze dochter. Die voelde zich niet prettig bij onze kleindochter. Ze is nu 7 weken oud. Dat niet goed was. Ze was weer zo benauwd. Dus wij zijn meegegaan. En ik achteraf was goed dat ik erbij bleef. Want onze andere kleindochter, Kate, die moest ik oppassen. En ging Inge steeds mee. Maar ze werd opgenomen in het ziekenhuis. En wat wij ons niet zo gerealiseerd hebben, maar volgens sommige mensen, maar ze lag in het ziekenhuis. Onze dochter heeft 2 dagen, zonder dat het vruchtwater al was gebroken, heeft de baby in de buik gezeten. Dus pas na 2 dagen nadat vruchtwater was gebroken, is het geboren. Er zijn mensen die zeggen dat kan al dodelijk zijn, als dat gebeurt. Ze was in het JKZ, dan denk je van nou, die weten toch wel beter. Dus we hebben dat ons nooit zo gerealiseerd. Maar ze werd zaterdag opgenomen, we waren erg laat thuis, hier zo, de meesten waren al weg, toen waren we hier weer terug. En ze is opgenomen in het ziekenhuis, in het JKZ toen. Ze vertrouwden het niet. Wat moet ik ervan zeggen? Oh ja, zondag hadden wij ook nog wel weer een hele drukke dag. Toen belde ik onder andere Steven Karkin op, sommigen kennen hem wel, de politiecommandant uit Noord-Ierland. Ik hoop dat hij in februari hier komt spreken. Een goede vriend van me geworden, een nuchtere politieagent die heel veel heeft meegemaakt. Ik had hem ergens anders aan de lijn en ik vertelde van onze kleindochter en hij zegt, mag ik voor de bidden? En toen ging ik bidden, begon hij heel erg te huilen. En ik dacht van, waarom begin je nou te huilen? Vlak daarna hadden we Angelina uit Australië aan de lijn, het was 1:00 's nachts. Die hadden we onverwachts aan de lijn, ook voor iets anders. En die begon ook heel emotioneel te worden. En s'avonds... We kregen een telefoontje, je moet nu bidden voor haar. Dus we lagen op bed, dus wij gingen weer bidden. Nou ja, we hebben amper geslapen. En we dachten, wat gebeurt er toch allemaal? Waarom zijn mensen zo bewogen? En de volgende dag kreeg ik een telefoontje, wij zijn vannacht wakker geworden. En wij voelden zelf, we moesten bidden en we hebben gebeden en we hebben de shofar geblazen. Ik zei, nou, zou je buren mee blij geweest zijn? Maar wij hebben ons achteraf gerealiseerd, we hebben onze dochter niet verteld. Maar dat het heel erg spannend dus zondag is geweest met onze kleindochter. En van de week zei iemand van, goh, wat ben je toch gezegend, je maakt toch zoveel mee. En je reist maar. En ik zei, ten eerste hou ik helemaal niet van reizen, ik ben het liefst bij Inge thuis. Ik zei, ik hou er echt niet van. Ja, daar geloof ik niet. Nee, ik hou er echt niet van. Elke keer denk ik, wat doe ik toch een vrede aan de stomme vliegtuig. En het andere is, ik zeg, als je alle strijdpunten ziet en de dingen die in ons gezin gebeuren, ik zeg, dan vraag ik me af of je dat nog wel wil, dat je zo jaloers op me bent. Maar goed, gisteren was ik thuis. Mijn dochter belde, pap wil je me komen halen, want haar man die was weg, die kon niet komen. Ik mag naar huis. Maar ze is nog wel aan de zondevoeding, want wat is er nu gebeurd? Dat wist ik ook niet dat dat kan, maar ze is de zuigreflex kwijt. Dus als je niet zuigreflex hebt, kun je niet drinken, ga je dood. Dus ze heeft een zonde nu en nu heeft ze thuis ligt ze aan de zondevoeding. Dus ik moest haar halen. Ik zei, ja, maar ik kan niet de auto neerzetten en alle spullen ophalen en doen. Dus nou, Inge kwam binnen, doorweekt. Dus ik zeg, Ing, uitkleden, die regenspullen en gelijk doorgaan. Nou, toen kwamen we thuis, eten klaargemaakt. En toen zaten we aan tafel, of zaten we in de voorkamer. En daar vielen allebei. Telefoontje. Pap, wil je komen? Want de zondevoeding, ik krijg het niet voor elkaar. Ik moet net terug naar het ziekenhuis. En ik dacht, ik ga zo mijn spreken nog even doornemen, al dat soort dingen. Dus we zaten gisteravond weer onderweg. Ik moet u zeggen dat ik ben niet geestelijk moe, maar lichamelijk ben ik wel moe aan het worden. We hebben de afgelopen weken, 1,5 maand, heb ik het gevoel dat ik geen ene dag rust heb gehad. Zelfs de Sabbat is niet altijd de rustdag die je zou willen, maar ik ben geestelijk niet moe. Geestelijk voel ik mij goed, ik voel geen stress, dat is belangrijk, daar krijg je een burn-out van, maar dat heb ik niet. En moe zijn is niet erg, want een paar keer goed slapen, daar kom je goed van. Maar van de week had ik hier maandag, om even wat te laten zien hoe het allemaal gaat hier. Maandag had ik hier Esther Noordermeer voor een interview. Nou, dan ga je zitten. Die kwam speciaal over. Dan gaat de computer ineens kapot. Dat had ik een keer daarvoor ook met haar. Toen zei ze na afloop, misschien is het wijs dat je eens een keer een nieuwe computer koopt, zei ze. Nou, gelukkig kwam Ruud. Die heeft dat opgelost. Toen kwam de eigenaar, de oude eigenaar van het gebouw. Die kwam zomaar spontaan langs, dus dat kwam dan wel weer goed uit. Die was zo onder de indruk van wat we hier aan het doen zijn. En die man gelooft niet, dus het is zo'n getuigenis naar zo'n ongelovige man. Dinsdag, even kijken, wat heb ik dan maandag nog gedaan? Nou, ik weet niet meer, dinsdag had ik heel erg druk. Dinsdagavond ben ik naar Brussel vertrokken. Daar kwam ik om 22:45 s'avonds aan. Bij iemand thuis wat ik uitgenodigd. Daar heb ik geslapen. Nou ja, die had natuurlijk een wijntje klaarstaan. Dus ik ging 12:15 de bed. 5:00 er weer uit. 6:30 voor het Europees Parlement. En daar ging ik naar het Europees Breakfast Prayer. En dat is een gebedsontbijt van het Europees Parlement. En ik had daar geen zin in, maar ik ervoer alles in mij. Ik moet daarheen om te ervaren wat daar gebeurt. En ik moet u vertellen, dat was toch wel ontluisterend. De dag daarna sprak ik iemand uit de Knesset en die vroeg aan mij, hoe vond jij het Jerusalem Prayer Breakfast? En ik zei, het Europese Prayer Breakfast. Ik zei, Dus hij zegt tegen iemand anders, waarom reageert iedereen zo, hier zo? Maar ik kreeg later een kaartje, ik zeg, wie is dat? Er liep een kerel in een wit gewaad met een of andere rare muts op, met een zwaard erop. En ik had het gevoel dat deugd van geen meter, die was daar ook. Hij zegt, ik heb hier zijn kaartjes, ik maakte een fotootje ervan. Ik zeg, ik wil eens uitzoeken wat het is. Nou, die man, die was dus ook op dat gebedsontbijt. Dat was uit een hele occulte moslimstroming uit Albanië. Ik kan het niet uitspreken. Ik laat het maar zien, maar ik ga zijn naam ook niet uitspreken hier zo. En zo liepen er een heel aantal mensen rond. En ik dacht, het begon om 8:00, geloof ik. En om 9:10 dacht ik, gaan we nog een keer bidden? Want daarvoor komen we toch? Nou, dat gingen we dan 10 minuten aan de tafel doen. Maar dat was dan ook echt 10 minuutjes. En na 1:30 was het klaar. En ik dacht echt van, oké, hier ga ik nooit meer heen. Maar nu weet ik wel dat dit ook niet zo heel veel voorstelt. Het is wel heel belangrijk. En dat gaat allemaal pro-life. Maar Israël wordt niet genoemd. Want dat ligt heel gevoelig. De pro-life beweging, daarom mag ik ook niet meer spreken op de pro-life mars. Omdat ze kritiek op mij hebben gehad. Wat doet die pro-Israël man op dat podium? Maar het is wel. Daarna heb ik een rondleiding gehad nog eventjes. En toen ben ik gegaan, en dat vind ik toch wel de moeite om even te vertellen. Ik ging onverwachts, ik was daar niet voor uitgenodigd, maar ik werd meegenomen naar een kleine kamer. Een soort de bovenruimte, zeg maar. Waarin een lid van het Europees Parlement zat met een heel aantal leiders uit Europa. Het was een klein hoekje, een kamertje van 8 bij 8 of zo. En die zat volgepropt met Europese leiders, voorgangers, andere mensen die actief zijn. En daarin werd gezegd door deze man, beste mensen, in mei is er de Europese verkiezingen. En er gaan heel veel mensen weg die niet meer zien zitten. Onder andere een man als Bas Belder, die een geweldige man is, een goede vriend van me geworden. Die gaat eruit, die gaat met pensioen. Hij zei, we zijn zo bang, wie gaat er binnenkomen? Hij zei, en wat wij zien in de kerken en onder de christenen is, men heeft zo'n hekel gekregen aan het Europees Parlement, dat is zo Babylon geworden, dat men niet meer gaat stemmen. En dat men het wel gelooft. Maar als er één fout is, is dat het wel. Want als dat gebeurt, dan is er zometeen geen enig christelijk geluid meer in het Europees Parlement. En dan zullen alle wetten pro-life en anti-Israël worden. En dat moet gebeuren. En hij zegt, het mooie is, de uitdaging is, er gaat steeds minder mensen in Europa gaan stemmen. Die hebben het gehad met dat Europa. Dus als alle christenen massaal gaan stemmen, kunnen wij wel eens voor een hele grote omwenteling zorgen. Ik hoop het. We moeten in ieder geval ons best doen of het gebeurt. Dan heb je ook weer altijd weer zo'n profeet die van alles gaat profeteren, hoe alles gaat veranderen, waarvan ik denk van nou, lang leven de science fiction. Maar ik dacht, dit is wel een boodschap die wij, en ik hoop jullie ook gaan uitdragen naar iedereen om je heen. Dat we ervoor moeten gaan bidden en dat we echt moeten gaan stemmen. En dat kerken er open zijn, want dat was de grote confrontatie van de parlementsleden. Die zeiden, de kerken willen niet luisteren, die willen niks met de politiek te maken hebben. Maar het is zo belangrijk dat ook in de politiek er een geluid is. Dus je moet echt stemmen en echt laten horen. Daarom is het ook vandaag zo belangrijk. 'S avonds had ik een diner, daar had ik leuke ontmoetingen. De volgende dag hadden we weer van alles in het Europees Parlement. En toen ben ik naar huis gereden. Om op tijd hier te zijn voor het event. Nou, gisteren had ik het dan ook weer druk. En zo gaat het maar door. Morgenmiddag hebben we weer een belangrijke gebedsbijeenkomst. En dan volgende week heb ik bijzondere gasten. Om een beetje te laten zien waar ik allemaal mee bezig ben. Ik ben in Orlando pas geweest voor 3 dagen. 2 nachten in de nachten gevlogen. Ik had slaappilletjes bij me. De eerste nacht had ik 2 krijzende kinderen naast me. Kunnen de kinderen niks aan doen, neem ik ze niet kwalijk. Maar de pilletjes bleken over de datum te zijn veel lang. En dan werkt dat spul niet meer. Dus dacht ik, heb ik dat weer terug ook niet. Dus niet geslapen. En dat merk je dan wel. Maar ik heb daar een hele bijzondere ontmoeting gehad in Orlando. Met iemand, er is, jullie weten dat er zo'n raad is, zo'n evangelische leiders rond Donald Trump. En een van die mannen was in Orlando. En die zei later, ik vroeg me af wat ik in Orlando ging doen, maar voor mij was het belangrijk, de ontmoeting met jou. En dat was bemoedigend. Hij komt dinsdag, is hij in Den Haag. Hij zit dus in die raad. Hij is oud-voorganger van een megachurch in San Diego. Nou, als ik al hoor voorganger van een megachurch, denk ik, oh, dat is een kerel met een hoop poeha. Dat vooroordeel heb ik dan gelijk, echt zo'n bedweter. Maar een hele bijzondere, nederige man. En waar ik in verre dat heb meegemaakt. Die komt met zijn vrouw, die familie is van Oscar Schindler, van Schindlers List. Zij zitten dus in die adviesraad en hij heeft de Bijbelstudie in de Knesset ingesteld. Dat komt niet vanuit de Knesset zelf, waar we over horen, maar dat heeft hij geïnitieerd met zijn vrouw. Hij heeft dat gedaan in het Witte Huis, hij heeft dat gedaan in de Verenigde Naties. Hij komt nu naar Den Haag om te kijken en hij kan een belangrijke sleutel voor ons werk zijn volgend jaar juni hier in Den Haag. Ik ga met hem naar het Europees Parlement, daar was ik maar. Ik ga naar de Israëlische ambassade. We hebben een tour doen in Den Haag. We hebben heel wonderlijk, ik zit woensdagmorgen om 8:30 met de Amerikaanse ambassadeur aan tafel. En ik zit smiddags in het parlement met een aantal parlementariërs, zoals Kees van der Staaij, Joël Voordewind, hoop ik nog meer aan tafel. En dat is wel heel belangrijk. Dat zijn allemaal belangrijke zaken, maar daardoor is het wel heerlijk druk. Gisteren had ik hier weer de consul van Israël op bezoek. En vrijdag heb ik weer iemand uit België, die dan ook weer kon praten over Jerusalem Prayer Breakfast. En zo gaat het allemaal door en door en door. En na deze week heb ik tegen Inge gezegd, en nu gaat ze heel hard lachen. Neem ik rust, gaat de rempenaal erop. En ze zegt, dat zeg je elke week, maar dat zie ik niet. Maar het is wel heel belangrijk. Ik wil met jullie, ik kan nog heel veel vertellen, maar ga ik niet doen. Ja.
Als je het goed vindt, gaan Henk en ik nu voor jou en Inge bidden.
Ik dacht, wat doe je daar? Is de microfoon niet goed, dacht ik. Nou. Ja.
Vader in de hemel. Heer, u kent de hele situatie rondom het gezin van Jack en Inge. Heer, de taak die Jack op zich heeft genomen, waarin zo'n strijd is ontstaan rondom zijn gezin, rondom zijn persoon. Heer, we gaan dat bij u brengen, nu op dit moment. Heer, ik bid u zo om uw hemelse legermachten te zenden, rondom Jack te zetten. Rondom Inge, maar ook rondom alle 3 hun kinderen.
4.
Heer, rondom Caitlin, rondom Roos. Heer, om hen voortdurend te beschermen. Heer, zo bidden we ook voor rust en vrede in het denken van Jack. We bidden u voor lichamelijke kracht. Heer, om hen, met name Jack, ook voortdurend te zegenen met een dubbel portie kracht.
Ja.
Zodat hij de taak die u op zijn schouders hebt gelegd, Heer, dat die niet te zwaar zal zijn. In uw woord zegt u, Heer Jezus, dat u gezegd hebt dat uw last licht is. Ja, af en toe lijkt het al erg zwaar. Daarom bidden we, Heer, voor kracht en voor zegen, voor Jack en Inge, voor hun kinderen, kleinkinderen, schoonzoon. Heer, omringen. Met uw liefde, in de naam van Yeshua.
Amen.
Wel in de hemel, we staan hier voor uw heilig aangezicht. Hier op dit moment, Heer. staan we voor uw troon. En ik vader ook zo. Heer, en ik dacht, terwijl Jack aan het spreken was, hoe houdt deze man het allemaal vol en hoe regelt hij zijn agenda? Dat is toch onmogelijk bijna. Heer, ik wil u bidden, Heer, en ook aansluiten wat Wim ook zei, over rust en vrede. In zijn gezin, in zijn familie, maar bovenal in zijn roeping, Heer, in zijn bediening. Heer, dat hij zal onderscheiden wat hij moet doen en wat hij moet laten, wat hij een ander over moet laten. Heer, geef hem die wijsheid. Heer, en ik wil ook zo alle onrust in dat gezin, in die familie, wil ik binden in de naam van Yeshua. Heer, ik wil ze binden opdat het geen invloed op hen zal hebben. Heer, ik wil hen ook vrij spreken van zorgen daarover. Heer, u kent de kinderen en we bidden allemaal dat die kinderen goed genezen zullen worden, Heer. Dat u meisje ook, Heer, dat u erbij zijn. Maar Heer, dat uw naam verheerlijkt zal worden door Jack en Inge heen, Heer. Daar bid ik u voor. En geen onrust en geen overvolle agenda's en geen allerlei mensen die langskomen, maar dat u rust en vrede zult geven. Vader, en zo wil ik hen ook zegenen. Heer, en ik wil u daarvoor danken dat ik dat mag doen. Amen. Heer, we zijn kinderen van u. Amen. En ik stel voor, ik ken allemaal die psalm nog wel, dat zeer een zegen op u daalt. Laten we dat met elkaar gaan zingen hier voor hun.
Amen. Dank jullie wel.
Ja. Gaat dan allemaal, gaat toch nog één verzoek. Het is namelijk pas net begonnen, de echte strijd rondom.
Ja, dat weten we niet hoor.
Dus mijn oproep aan u is om voortdurend Jack en Inge te blijven gedenken in hun gebed en bescherming voor hen.
Amen. Ja, dat is wel allemaal van mijn spreekbeurt tijd afgegaan natuurlijk. Hè. Ik wil met jullie Jesaja 28 gaan bespreken. Omdat ik uiteindelijk wil komen tot een gedeelte wat we met elkaar gaan proclameren. Het is een belangrijk gedeelte. Maar ik vind, ik zat te denken, waar zal ik over gaan spreken? En ik had geen tijd om mij te verdiepen in de parasha. En ik had voor Jesaja 28 echt, dat brandde echt een vuurtje voor me. Maar ik dacht, wanneer moet ik dat doen? Dus ik heb dat woensdagmiddag in mijn hotelkamer afgemaakt. Ik had mijn boeken meegenomen. En dus ik wil daar bespreken. Je mag hem verder doen, de volgende. Het is een, jullie kennen wel een beetje Jesaja 28, maar weten jullie wat daarin staat? Het verbond van de dood. Zeggen jullie dat wat? Nee? Oké. Okay. Ik hoop, dat zou wel heel bijzonder zijn. Ik heb namelijk een appje gestuurd naar de Mars voor het Leven, naar Kees van Helden. Kees, dit zou wel heel bijzonder zijn als we dat vandaag kunnen proclameren. Dat gaan we zo meteen ook doen. Als je Jesaja 27 zou lezen, dan gaat het over, als je bijvoorbeeld een vers 13 doet, heb ik niet staan, maar op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte, en zij zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Dat gaat over het herstel van Israël. Maar dan gaat hoofdstuk 28 verder en dan staat daar: wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm en een verwelkte bloem, een schitterend sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei van hen die geveld zijn door de wijn. En dat is de wedertrotse kroon van de dronkaards. We hebben natuurlijk dan al het 10 stammen en het 2 stammenrijk. En we weten allemaal wel dat hoe erg het 10 stammenrijk heel erg snel in het gevallen is, in het aanbidden van afgoden, hoe erg het daar allemaal gebeurde. Ook in die tijd, want daar wil ik echt het over hebben, ook over het feit dat kinderen werden geofferd, er werd ongelooflijk geofferd. Er was zoveel afgoderij in het 10 stammenrijk, er werd zoveel gedaan. En deze groep mensen die dachten van nou, de trotse kroon, er kan ons niks overkomen. En dan zegt de Heer God, en een verwelkte bloem, een schitterend sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei van hen die geveld zijn door de wijn. Het is wel heel bijzonder het gebied, het is het gebied wat God hen heeft gegeven. Maar dan zegt de Heere God dan, die zegt dan in vers 2, zie, de Heere heeft iemand die sterk en machtig is. Nou staat daar hier, heeft iemand die sterk en machtig is. Maar in, als je vanuit het Hebreeuws vertaalt, en je gaat het dan in het Grieks doen, ik heb dat de Art Scroll, dat is dus een Hebreeuwse vertaling. Behold, my Lord has a strong and powerful. Has a strong and powerful, er staat tussen haakjes achter wind. Dus daar wordt eigenlijk, is het een persoon of is het geen persoon? Hier, als je deze vertaling ziet, ook andere vertalingen laten echt zien, heeft iemand die? Maar eigenlijk verwijst het hem naar hemzelf. Hij is sterk, hij is machtig. En dan als een hagelstorm, een storm van verderf. En een hagelstorm, ik geloof dat ook in Openbaringen, het staat in Openbaringen over de... Wat hagel kan doen, wat hagel ongelooflijke schade kan doen. En nu zie je op YouTube wel eens van die filmpjes. Hè, dat die grote hagelstenen, dat lijkt echt elke keer extremer te worden. Het is echt vernietigend. Alles wordt kapot gemaakt. Je zal met je tentje op een camping staan. Dan ben je je leven dus echt niet meer zeker. Moet je vluchten. Er worden zelfs bomen geveld door de hagel die er nu kan zijn. Dus als daar staat hier zo over als een hagelstorm, een storm van verderf, denk ik wel dat jullie je daarbij kunnen indenken wat een ongelooflijke kracht en verderf in hagelstorm is. Zoals een vloed van geweldige, alles wegspoelende wateren, werpt hij ze hardhandig ter aarde. En ik moest denken aan als alles wegspoelende water. Ik denk niet dat er iets is van materiaal, van een stof in de wereld, wat overal komt. Als je dat loslaat, water gaat overal naartoe, komt overal. Zand komt ook best wel heel ver. Ik heb ooit eens een keer, toen ik nog in de autohandel zat, hebben wij een grote dieplader gekocht. Die was gestolen, ik was in Irak terechtgekomen. Die hadden ze weer gevonden en die was terug in Utrecht gekomen en ze vroeg aan mij of ik daarmee wilde rijden. Ik had mijn vrachtrijbewijs en die auto heeft dus maanden in de woestijn gestaan. Overal, maar dan ook overal zat zand in. Op de meest vervelende plaatsen, ze konden het haast niet meer schoon krijgen. Zo erg zat overal het zand in. Maar het gaat nog niet zo ver als water, want water komt echt overal. Dus als hier staat een alles wegspoelende water, dan betekent dat ook alles, totaal alles wordt gedaan. En dan staat er, werpt hij ze hardhandig ter aarde. Met voeten zal vertrapt worden de trotse kroon van de dronkaards van Everim. Je kunt soms wel eens trots zijn dat je dronken bent, trots zijn op je gedrag. Ik sprak onlangs nog met iemand uit de autohandel die trots zat te vertellen hoe hij eigenlijk, hoe slecht hij wel niet was, als het ware. Je hebt soms van die mensen die zijn zo trots op hun slechte gedrag. Ik weet niet, Roberto, jij werkt met dat soort lui. Misschien kom je dat ook wel eens tegen, dat mensen soms zo trots zijn eigenlijk hoe slecht ze zijn. Je kunt soms gewoon trots zijn op, ja, zie eens wat ik doe en er is niemand die mij wat kan doen. Dat is echt de houding van mensen soms die zijn, wat moet je? Wie ben je? Wat denk je wel niet? Er valt mij niks te doen. Die hebben als het ware een kroon op hun hoofd. En dan zegt de Heere God, met voeten zal ik je vertrappen. Met voeten zal ik je vertrappen. Het is niet zo dat je denkt dat je maar alles ongestoord kan doen. En de verwelkende bloem van zijn schitterende sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei zal zijn als een vroeg vijg voor de zomer, als iemand die ziet, slokt hij die meteen op uit zijn hand. En het beeld wat ook in de uitlegging, in de Joodse uitlegging is, van als iemand op een loopt op een veld waar dus van allerlei bloemen zijn die klaar zijn of de nieuwe vruchten, dan weet men niet zo snel mogelijk hoe de eerste vrucht er afgehaald moet worden om te tonen, kijk eens hier, zo zal het zijn. En zo zal het ook zo zijn met de kroon van de dronkaards. Zij zullen zijn als een vroege vijg voor de zomer. Als iemand die ziet, die trekt hem dan gelijk ervan af en die zal het zo zijn. En dan zegt hij, op die dag zal de Heere van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor de rest van zijn volk. En dan zegt God, dat vind ik zo bijzonder, die kroon van Everim tegenover de kroon van God. En een sierlijke krans zijn voor de rest van zijn volk. En dat is een remnant, daar heeft hij het over, het overblijfsel. Er zal een overblijfsel zijn. Een van de dingen waar ik vaak mee geworsteld heb, als er staat van ik zou alles vernietigen, dan ben ik een beetje Grieks denkend, in de zin, wat ik bedoel is Grieks denkend, als hij zegt ik zou alles vernietigen, dan is het alles. Dan is 100%, blijft er niks over. Maar dat is niet in het Hebreeuws denken. In het Hebreeuws denken staat er, dan is er altijd te betekenen, er zal altijd een overblijfsel zijn. Er zal altijd een overblijfsel zijn. God zal de zijne, het overblijfsel, beschermen. En dat moeten we wel beseffen. En dat is iets waar ik me ook van heb moeten beseffen. Dat dat toch anders is dan alles wordt vernietigd. Nee, er zal een overblijfsel blijven. En tot een schitterende kroon en een sierlijke krans zal God dan zijn. En dan staat er tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken. En tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. En dat is, moet je even, staat dat hier? Ja. Die laatste, tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken. En ik denk dat dat wel heel bijzonder is en ongelooflijk actueel. Ook voor waar wij hier met Pillar of Fire en met de gemeente en met de mensen die zoveel bidden ook ervoor. Zijn wij daar eigenlijk ook mee bezig. Wij verlangen juist in deze stad dat de geest van recht weer gesproken gaat worden. Er is zoveel onrecht in de wereld. Ook als ik van de week hoorde in het Brussel, in het Europees Parlement. Wat een ongelooflijk onrecht er is. En wat een ongelooflijke haat tegen Israël er is. Het grote probleem is alleen altijd dan als je dan in een grote zaal zit. En er wordt gesproken over het onrecht. En dan moet dit gebeuren, dat moet gebeuren. En dan zit je eigenlijk voor een mensengroep te spreken die allemaal pro-Israël zijn. En er allemaal mee eens zijn. En degene die er niks mee hebben of tegen Israël zijn, waar tegen gezegd zou moeten worden, die zijn er niet. Dat is altijd het probleem. Dat is ook met de Israëlavonden zo. Het zijn geweldig opbouwende avonden. Maar de boodschap zou eigenlijk ook naar de mensen moeten die het niet weten, die het niet kennen. Dus we zouden veel actiever moeten zijn, ook om mensen mee moeten nemen. Maar een geest voor het recht. Er moet iets gaan gebeuren in ons, dat de Heilige Geest in ons iets gaat doen, zodat wij een kracht gaan ontvangen, dat er een vuur in ons gaat branden. En ik ken dat zelf heel erg sterk, om recht te spreken tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. En ik moest zo denken, en voor een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. Wat gebeurde er altijd als je leest in de tijd van, zeg maar van het Oude Testament, in die tijd, wat gebeurde er? Er werd recht gesproken. Als je ook gaat kijken, men ging naar de poorten, daar zaten de oudsten van de gemeente. Daar ging je heen en daar legde je je zaak voor en dan werd er recht gesproken. Dat is wat er nu gebeurt. Niet dus. Er is nu een nieuw fenomeen. En ik was een paar weken geleden, was ik ook 2 dagen in Brussel. En daar was ik dus uitgenodigd, dat heb ik hier verteld bij de Europese Jewish Association, over wat er in Europa gebeurt. Is er nu recht in de poorten, als het ware, is er recht in het gerechtshof? Moet je eens kijken wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld met de gele hesjes. Er is zelfs een reisadvies gegeven, ga niet naar Frankrijk. Zo bang is men daarvoor. Vandaag, ik had gisteren Kees van Helden nog even. Kees, heb je nog gebedspunten? Ben ik eigenlijk vergeten. Misschien goed dat we dat, help me herinneren, dat we na afloop verbidden. Ja, Jack, er zijn gebedspunten. We hebben morgen een zorg. Er komt ook een demonstratie van de gele hesjes op het Malieveld. Die wilden in de stad demonstreren en dat gebeurt niet. Maar er is anarchie op de straten. Niet alleen in Europa, maar over de hele wereld. Er is geen recht meer in de poorten. En het is zo belangrijk dat gelovigen gaan opstaan. En meer gaan doen dan alleen maar bidden. Bidden begint alles mee en bidden is het meest belangrijke. Maar er moet iets gaan gebeuren, dat er iets gaat gebeuren, dat de strijd teruggedrongen gaat worden naar de poorten. En dat is iets wat wij nu zien, het loopt helemaal fout. En ik denk als we niet uitkijken, wat gaat er in Nederland gebeuren? Soms heb je van die amokmakers, die doen dan bewust al mee alleen maar om rotzooi en te kunnen schoppen. Maar er is natuurlijk ook heel veel onvrede, ook al lijkt het heel goed. Ook in Nederland is dat zo. Maar ook de anarchie tegen Gods woord, tegen Israël. Altijd een van de dingen waar ik ook, als je het nou hebt over recht, rechtvaardigheid en gerechtigheid, vind ik het altijd weer zo bijzonder dat, om een voorbeeld te noemen, dat noemde ik gisteren nog eventjes. Dan heb je zo'n grote demonstratie met misschien wel 15.000 mensen op het Malieveld. En dan staat er één vrouw met een bord die dus voor abortus is. En die foto wordt geplaatst in de krant. En de rest krijgt geen aandacht. Dat is zo'n onrecht. Dat is een voorbeeldje omdat het dat vandaag dan gebeurt. Of dat er iemand staat, een vriend van ons, jullie kennen hem wel denk ik, met de grote vlag met Israël. Het gaat om pro-life, die zetten ze erop en dan krijgen ze weer een hoop gedoe over. Maar er is in het parlement zoveel onrecht. En dat moet het zijn. En wat ik zo bijzonder vind is dat dan in de Joodse verklaringen ook heel uitdrukkelijk gezegd wordt. Het is ook een bemoediging wat hier staat. Want God beschermt degene die opstaan voor het recht. God beschermt de strijders die er zijn, die de strijd aangaan. Hij beschermt de rechtvaardigen in de strijd. En als dat zo is, kunnen we zeggen dat we ook niet bang hoeven te zijn om te gaan strijden. Maar dat we mogen vertrouwen dat God met ons is. Dan gaat hij verder met het volgende gedeelte. En daar staat boven, dat staat natuurlijk niet in de grondtekst, maar dat staat tegen de leiders van Jeruzalem. En dan gaat de profeet Jesaja eigenlijk verder en die zegt dan, ja, luister eens even beste mensen. Ook deze hier zwalken van wijn, dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet zwalken door sterke drank, ze zijn opgeslokt door de wijn, zij dwalen rond door de sterke drank. Nou heb ik niet gezocht gisteren op internet of voorbeelden zijn van voorgangers of de voorbeelden zijn van leiders of profeten die onder de alcohol zitten. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar ik denk wel dat we kunnen zeggen dat de kerk goed ziek is. Niet alleen in Nederland, maar overal. Als ik het voorbeeld heb aangehaald over de man die zo'n bijzondere godsman schijnt te zijn, zegt men dan, en die dan daar een ark kapot slaat op het podium. Wat zo vreselijk is wat hij gedaan heeft. Maar het gaat natuurlijk veel verder in de kerken. Als je natuurlijk ziet, en we kunnen allemaal wel voorbeelden noemen, maar ook over de pro-life. Er zijn steeds meer mensen die gewoon zeggen, en ook voorgangers, ook dominees, dat pro-life, dat een abortus is toegestaan. Dat moet kunnen. En dat men niet zegt, het is leven. Het gaat heel ver. Er is zoveel. Ik moet u zeggen, door al mijn reizen de laatste tijd ben ik ook veel in Amerika geweest. Heb ik ook veel te maken met de charismatische stromingen daar. En dan kom ik allerlei mensen tegen. En ik ben afgelopen week benaderd of ik lid wilde worden van de Global Apostolic Prayer Network. En dan zou ik een soort apostel worden voor Nederland dan. Nou, echt niet dus. Ik ben Jack van der Tang en ik blijf Jack van der Tang. Maar en dan zie je daar allerlei profetieën op die website staan. En dan zie je allerlei dingen staan waarvan ik eigenlijk denk, zij zwalken van wijn. Er was één zogenaamde profetes aanwezig. Ik weet dat ze dat zo genoemd wordt. Zo heeft ze zich niet voorgesteld in het Europees Parlement. En die een profetie had, en dat werd gelijk opgenomen op de telefoon dan. En begon te profeteren over alle wonderen en alle bijzondere dingen die gingen gebeuren in heel Europa. Het ging allemaal snel gebeuren. En nou kende ik deze persoon. En weet ik dat ze in het verleden al heel veel heeft gezegd. Volgend jaar gaat er doorbraak dit, doorbraak dat. Niks gebeurt er. Dan denk ik, vol van wijn. Vol van wijn. En ik geloof in profetie. Ik geloof in profetie. En ik geloof dat God soms echt woorden heeft. En dat denk ik dat wij dat hier ook heel vaak hebben meegemaakt. En ik heb het zelf meegemaakt. Maar er is zo'n, in de kerk, er is zoveel, ja, er gebeurt zoveel. Als je alleen nog kijkt over het onderwerp Israël, hoe men daar tegen is en niks mee wil hebben. Israël is voorbij, wij zijn Israël. En het komt steeds sterker op, wisten jullie dat? Dat de opkomst van het vervangingsteologie weer heel sterk is. Er is een man, en ik hou er niet van om namen te noemen, maar deze man noem ik toch echt. En als je hem hebt op Facebook als vriend, ontvriend hem dan gelijk, zou ik je willen vragen. Want ik zag wat mensen uit onze gemeente die hem als vriend hadden staan. Ik werd erop gewezen, maar deze man is zo pro aan het vechten, zo hard aan het vechten, pro moet ik niet gebruiken, tegen Israël. Dat het allemaal samensweringstheorieën zijn en dat God niks meer met Israël te maken wil hebben. En dat is, hoe heet hij ook alweer? Nou, ik ben zijn naam nu kwijt, moet misschien wel zo zijn. Anders komt hij me zo wel te binnen. En er was een conferentie in Nijkerk, niet bij Christen of Israël trouwens, maar ook uit allerlei Pinkstergemeentevoorgangers die allemaal daar weer gingen vertellen over dat Israël voorbij is, dat wij Israël zijn. Het komt zo sterk weer op. Ze zijn zwalken van de wijn. Dat is echt wat ik zie. Ze zijn opgeslokt en zij zwalken bij het uitleggen van het visioen. Zij struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Dat is wat er gebeurt. Dat is echt wat je ziet als je niet meer de dingen rechtzet. En een van de meest bijzondere dingen vind ik, daar moet je maar eens over nadenken, maar in de pro-life beweging zien we heel veel goede mensen. Heel veel goede mensen. Ik zeg niet iedereen. Heel veel goede mensen. Daar komt van alles. Iedereen is pro-life. Dat is een onderwerp, dat kun je noemen als christen. Maar op het moment dat je het onderwerp Israël erbij zet, heb je een probleem bij velen. Want dat is een stap te ver. Dat willen ze niet. De aparte is dat wij, zoals wij achter Israël staan, allemaal pro-life zijn. Dat is, het lijkt wel alsof je bij Israël, als je Israël ziet, alsof God alle andere dingen ook gaat openen in je ogen, dat het zo is dat je veel meer openbaring uit Gods woord krijgt. Als je Israël niet ziet zoals Gods volk, heb je een probleem. En in de pro-life beweging zie je dat. En niet bij Schreeuw om Leven, die het vandaag organiseert, want dat is een geweldige organisatie. Daar wil ik geen kwaad woord over horen. Maar het is wel zo. En dat is wel iets wat je ziet. En dan zij struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraken. Het is iets wat echt gebeurt. Ja, alle tafels zitten vol, walgelijk braaksel, geen plek is schoon. En de uitlegging daar ook weer van is van, waarom zijn die tafels zo vies? Dat heeft te maken met, ze kotsen het uit, al het eten wat zij eten, wat is geofferd aan afgoderij. En dat gebeurde ook in die tijd van Israël. Heel veel werd in het geheim gedaan, eten werd geofferd aan afgoden en werd dan gegeten. En dan krijg je het beeld, ik denk dat je dit als een uitlegging, een beeld moet zien, dat hun tafels vol zitten met walgelijk braaksel en er is geen plek schoon. Waarom is er geen plek schoon? Er is geen plek schoon om Gods woord te spreken. Men is met hele andere dingen bezig en niet met het spreken van Gods woord zoals het hoort. En ik weet nog heel goed toen Inge en ik verkering kregen. En Inge kwam uit de katholieke kerk, Rooms-katholieke kerk. Ik was zelf zwaar reformatorisch, maar ik was op een punt, ik geloofde het allemaal wel. Maar we hadden wel allebei zoiets, als we verder gaan, dan willen we één kerk. En tot mijn verbazing zei Inge niet van ga je met mij mee, maar ze zei ik ga met jou mee. Toen gingen we kijken, toen gingen we naar de ontmoetingskerk in Loosduinen. Die kerk staat nou dicht trouwens, gaat waarschijnlijk gesloopt worden. En er was een voorganger, een vrouwelijke voorganger met stekeltjes. En die ging uitgebreid vertellen waarom we tegen de kruisraketten moesten zijn. En toen ik wegging, was de Bijbel niet open gegaan, maar had ik een politieke toespraak gekregen. En toen zei ik van, Oké, daar kom ik hier niet voor. Daar ga ik nooit meer heen. Dat kan je nog herinneren? Ja, het was echt ongelooflijk. Maar dat is wel iets wat je in heel veel protestantse kerken kan horen. Het is vaak een politieke spraak. En ik ben niet tegen politiek, want dat hebben jullie wel gemerkt. Maar Gods woord moet wel opengaan. We moeten wel naar kijken. En dan staat er, als er geen plek schoon is, als er niet over Gods woord gesproken kan worden, hoe moeten we dan verder? En dan zegt de Heer God, wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn, wie net van de borst zijn afgehaald. Dus wie kan er eigenlijk nog wat vertellen? Wie weet het nog eigenlijk? Of moet ik het gaan doen tot de kleine kinderen die amper wat kunnen horen? Moet ik het dan maar aan hun gaan vertellen? Want het is gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. Ja, hoe moet je dat doen? Daar kun je verschillende uitleggingen van doen. Je kunt zeggen van, oké, de Bijbelleraren met al hun wijn, die zeggen van regel op regel. Nou, we gaan even één regeltje doen. En dan nog een regeltje. En dat doen we dan rustig aan, omdat de mensen het allemaal niet kunnen hebben. Dus er zit weinig onderwijs in. Gebod op gebod. Maar je kunt het ook anders zien. En ik denk dat dat ook wel een beetje rabbinaal is. Of zeker als je dat hebt. En ik denk dat jullie allemaal wel voorbeelden hebben uit je eigen plek. Maar jammer, het woord van God zegt. En dat iemand zegt, ja, maar dat moet je niet zo zien. Dus je kunt elke keer zeggen, als iemand wat zegt, het woord van God, die legt wat uit. En dat je dan altijd een tegenwoord hebt. Als jullie kinderen hebben, weten jullie wat het is. Ze hebben altijd het laatste woord. Ja, maar pap, wacht eens eventjes. En ik was vroeger precies hetzelfde hoor. Dus het is altijd zo dat eigenlijk dat is het onderwijs wat in Israël toen plaatsvond. Het is gebod op gebod. Elke keer is er wat anders. Het kan ook zo zijn, dus het ontkrachten. En waarom aan kinderen vertellen? Ja, als je dronken bent, dan snapt de rest het toch niet meer. Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. In een andere taal, ja, in een andere taal. Niet door ons, zou je misschien denken, maar op een andere wijze gaat hij spreken tot zijn volk. En daar gaan we het nu over hebben. En dan staat er in vers 12 tegen wie hij zei, in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. En dan kun je ook zeggen, nu ga ik spreken, luister naar de echte profeet en ga Gods wil doen. Dit is de rust, geef de vermoeide rust. En dit is de verademing. Echte voldoening uit Gods woord. Echt snappen wat er staat. Daarom zal voor hen het woord van de Heere zijn. Gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje, zodat zij, als zij weggaan, achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Dus hij waarschuwt hier heel ernstig, dus in een andere manier van spreken tegen hen. Van dit is er wat er gaat gebeuren. Achterovervallen, staat in de grondtekst, staat daar het woord, dat kan je vertalen ook als struikelen. En dan staat er, diegenen die er zo mee omgaan, dus dat is een waarschuwing. Dus dat is een hele andere taal. Dan staat er het woord verpletterd worden, shabar, shamer moet ik, of shaver. En dat betekent in stukjes gehakt worden. Dat staat denk ik wat krachtiger nog dan verpletterd worden, hoewel dat ook uitgebreid is. Verstrikt raken en gevangen worden. Het is echt ernstig als je het woord van God niet op de juiste manier brengt en niet op de juiste manier. Daarom, hoor het woord van de Heere, u spotters, u heersers over dat volk dat in Jeruzalem is. Want we hebben het nu niet alleen over Efraïm, maar we hebben het nu over wat er ook in Jeruzalem ook heel veel dingen gebeurt. En u heersers over het volk, u bent verantwoordelijk over het volk. Jullie zijn verantwoordelijk. Je kunt het ook eigenlijk wel zien, ook wat er naar Den Haag gaat gebeuren. Daar zijn ook de heersers. Zij zijn ook verantwoordelijk voor alles wat er in Nederland gebeurt. En ik weet nog goed dat er wel eens werd gezegd tegen mij, het is zo in Den Haag, als er aan een touwtje getrokken wordt, dan ergens beweegt het in Nederland. In Nederland is het ook zo. En zo was het ook in Jeruzalem. Daar zijn de heersers die verantwoordelijk zijn. Omdat u zegt, wij hebben een verbond gesloten met de dood. En met het rijk van de dood zijn wij verdrag aangegaan. Wanneer de alles wegspoelende geestel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. Want van de leugen hebben wij een toevluchtsoord gemaakt. En in het bedrog hebben wij ons verborgen. Daar zijn meerdere uitleggingen voor. Wij hebben een verbond gesloten met de dood. Er kan ons toch niks gebeuren. Er is geen God. Hij handelt niet. Hij gebeurt niet. Je zou het ook nu kunnen zeggen. Want hoe lang hebben we eigenlijk al bijvoorbeeld het verbond met de dood in de abortuswetgeving? En dat gaat maar verder en dat gaat maar verder en er gebeurt niks. Zou het kunnen zijn dat God zegt op een gegeven moment en nu is het genoeg? Zou dat kunnen zijn? En dat is ook de waarschuwing. Je hebt een verbond gesloten met de dood. Maar je hebt ook mensen die zeggen, wat kan mij toch gebeuren? En er is geen God. Er is geen leven na de dood. Er zijn steeds meer mensen. Het is ongelooflijk hoeveel mensen er euthanasie plegen. En de familie eromheen met een glas wijn. Ik ken de voorbeelden persoonlijk. Met een glas wijn. Op het leven en op de dood. En zo gaan ze dood. Met een glas wijn drinkende. Dat is de arrogantie. We hebben een verbond gesloten met de dood. Ons kan niets gebeuren. De mensen beseffen het niet. Hebben geen godskennis. En waarom niet? Omdat de kerk hun kracht verloren is en niet meer spreekt zoals ze zou moeten spreken. En dat is wat er gebeurt. Het is het gevolg van de rebellie die wij in Nederland hebben. Het gevolg van het ontkennen van de belangrijkheid van Gods woord. En de Bijbel als het belangrijkste boek te hebben. En dan staat er, wanneer de alles wegspoelende gezel voorbij trekt, komt hij niet bij ons. De gezel, denk eens wat er genoemd werd. De hagel die alles vernietigt. En aan het water, wat alle plekken bereikt, die wij als mensen niet kunnen bereiken. Dus ook al denk je je te kunnen verschuilen, er komt een moment dat God je gaat raken, waar je ook bent. En je kunt er niet voor weglopen. Je kunt er niet voor vluchten. God gaat het doen. En het pleistertje laten we los. Want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen. Ja, ik vind het vervelend om te moeten zeggen, maar ik had hier gisteren Arjen Lont, de honorair consul van Israël. En ik zei tegen hem, hij voelde zich een strijder. Ik zeg, waarom ga je niet in de politiek? We kunnen er wel kritiek op hebben, maar we moeten ook onze stem laten horen. Hij zegt, dat kan ik niet, want ik ben te zwart-wit. En dat ben ik ook. En soms denk ik wel eens, zouden we ervoor moeten weglopen? Moeten we niet mensen hebben die daar meer zwart-wit gaan worden? Maar als ik denk aan de politiek, denk ik aan bedrog. Eerlijk gezegd. En zeker als je gaat kijken naar de verkiezingsbeloftes die er gemaakt worden. Ik geloof niet dat er veel verkiezingsbeloften nakomen. In die zin is Donald Trump een uitzondering. Ook al is het en blijft het een mannetje apart. Maar hij doet wel alles wat hij zegt. Ik heb geen tijd, want ik heb toch wel hele bijzondere dingen wat ik hoor momenteel. Zorgelijke dingen in Amerika. Ik ga verder, omdat ik zie dat we met de tijd zitten. Daarom zo zegt de Heere, Heere, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare steen, hoeksteen die vast gegrondvest is. Wat zo bijzonder is, hoe lang geleden het geschreven is. Iedereen, alle vertalingen, alle commentaren, Joodse commentaren zeggen, het gaat hier over de komende Messias. Dit gaat over Yeshua. Dit gaat over Yeshua. En ik moet u zeggen, ik heb dit moet je niet verder te veel rond gaan vertellen. Maar in mei was ik in Jeruzalem op een gebedsconferentie. Daar hebben ze voor mij gebeden, ook voor de rol van Den Haag. En toen kreeg ik twee stenen mee. Twee stenen van de Tempelberg. En toen werd er gebeden, Jack, die moet je als een hoeksteen neer gaan leggen in het parlement in Den Haag en in het Vredespaleis. Er ligt dus in Den Haag een steen, twee stenen zelfs, ten grondslag. De ene steen is eigenlijk in de Verenigde Naties, want dat is de Verenigde Naties, en de ander in Den Haag. Dus we hebben dat gedaan. En dan wie gelooft zal zich niet weghaasten Ik stel het recht tot meetlint en de gerechtigheid tot paslood. God gaat het recht terug herstellen weer. En dat begint hij natuurlijk mee in Israël. Daar gaat het weer gebeuren. En het zal gebeuren. Het is niet zo dat God het allemaal overlaat aan de zootje. Hij gaat het herstellen. Hij houdt van de wereld en hij wil weer de dingen terug gaan stellen. En ja, hoe moet je dat nou verder uitleggen? Ik weet, als ik ging behangen thuis, had ik altijd een touwtje met een iets zwaarste aan, hè, het paslood. Dat ik altijd terecht ging en dat ik niet zo uitkwam of zoiets. Maar zo gaat God, zo nauwkeurig gaat hij zorgen dat het recht weer terug gaat komen. En alles gaat aan Gods woord getoetst worden. Klopt het wel? Denk dan aan het woord wat er staat in Jesaja 2. De Torah zal uit Sion uitgaan. Dat betekent dat er recht gesproken zal worden conform de Torah. Daarom is het zo belangrijk dat wij hier ook het onderwijs krijgen vanuit de Torah. En dan moet ik weer zeggen, hoe kan zo'n man dat kapot maken en vernietigen? Hij is niet voor niks gestorven. God heeft hem gestraft met de dood. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat is. Hoe kun je dat zeggen? De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen. Het water zal de schuilplaats overspoelen. Je kunt er niet voor weglopen. God gaat ermee aan de haal. Die gaat je daarmee op aanspreken. Dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende gezel voorbij, dan zult u door hem afgeranseld worden, zo dikwijls als hij voorbij trekt. Ja, zal hij u grijpen. Ja, ochtend na ochtend zal hij voorbij trekken, bij dag en bij nacht. Het zal gebeuren dat het begrijpen van het bericht slechts beroering teweeg zal brengen, want het bed zal te kort zijn om zich erop uit te strekken en de deken te smal om zich erin te wikkelen. Mensen, dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Dit gedeelte, ik leg in Sion een steen ten grondslag tot dit gedeelte, heb ik vanmorgen aan Kees van Helden geappt. En Kees, wij hebben wat woorden veranderd, maar dat zal denk ik wel een foutje zijn. Hij heeft nog niet gereageerd. Maar dit moeten we eigenlijk op het Malieveld gaan proclameren. Dat dan zal uw verbond met de dood teniet gedaan worden. Er wordt u natuurlijk veel meer bedoeld dan alleen maar. Maar ik denk als wij in onze tijd kunnen kijken, kunnen we zeggen, er is in Den Haag, in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld, een verbond met de dood gesloten. Er is een verbond gesloten, er is wetgeving dat de dood gesloten mag worden. Ik zag een heel leuk filmpje, dat vond ik wel heel grappig. Daar was iemand, die had een tekening voor daar zo. Ik weet niet of jullie hem ook gezien hebben. Dat was dan de baarmoeder en dan het geboortekanaal had ze zo getekend. En dan stond ze erachter en had ze een babytje. En dan zei ze, kijk, dat babytje is hier. Dat is, en dan hield ze het zo vast. Zei ze, dit is geen leven. Dit is geen leven, dit is geen leven, dit is geen leven, dit is geen leven, dit is geen leven. En toen was het uit het geboortekanaal en nu is het wel ineens leven. Zegt ze, wat een wonderkanaal is dat toch, dat geboortekanaal. Om te laten zien hoe belachelijk het is dat mensen durven te zeggen dat het leven van een kind in de moederschoot geen leven is. En dat is echt de leugen die er is en die moet weggespoeld worden. Dat moet teniet gedaan worden. En dat is niet alleen met dit, dat is ook met euthanasie. En het wordt alleen maar erger. Ik hoorde nu weer dat heb ik niet geweten, maar in Amerika kun je vrij simpel, haast als het in de supermarkt is, een drankje krijgen, dat kun je drinken en dan ga je dood. En dat mag, dat is wettelijk toegestaan. Ik geloof dat het in Californië is, dat die wetgeving daar is. Dat is wel wat er gebeurt. En als wij nu kijken, bijvoorbeeld, en ik denk dat dat profetisch is, beste mensen, want wij gaan het ook krijgen. Als wij gaan opstaan voor het recht en gerechtigheid in Nederland, gaat de vijand opstaan en zal er als het ware misschien wel eens een soort burgeroorlog kunnen komen. Wat wij in Amerika zien is niet om Donald Trump, die wordt ervoor gebruikt, is een strijd tussen God en de duisternis. En de vraag is wie gaat er winnen? En het lijkt erop dat de duisternis misschien wel eens kan gaan winnen. Maar met God is alles mogelijk. Maar dat is de strijd. Als je ziet werkelijk en als je de verhalen hoort van de mensen, dus zoals ik dat ook gehoord heb van deze man die bij Donald Trump staat. Het is echt ongelooflijk hoe er men tegen hem is. Hoe hij pro-life is. Er is nog nooit iemand geweest die zo pro-life geweest is en zo. Er zijn allerlei rituelen waar alle presidenten aan meedoen. Er zijn allerlei, ze worden als het ware, verbinden ze zich aan Satan door allerlei zaken die ze doen. Inge en ik hebben verleden week een film gezien waar we zo van geschrokken waren. Wat er gebeurt, Donald Trump is een van de weinige presidenten die daar niet aan heeft meegedaan. Snap je nu wat er aan de hand is? Hij heeft het geld niet nodig, hij is niet afhankelijk. En het is af en toe, nou ja, ik zou zeggen een EIKEL. Als je hem ziet en hoort, dat je denkt, man, waarom zeg je dat nou? Waarom doe je dat dan toch? Dat heeft toch geen zin? Maar het is een strijd en die strijd kan wel eens aan Nederland ook komen. Als je ziet ook wat een geweld er is nu in Brussel geweest met de gele hesjes. Als je ziet in Parijs en overal, wij horen het niet. Als je ziet de haat die er is tegenover de Joden die erger en erger wordt. Het is een strijd die er gaande is en die gaat worden. Maar, dan zegt hij, het bed zal te kort zijn om zich eruit te strekken en de deken te smal. Je kunt geen plek meer vinden om ervoor weg te lopen. Dat is wat er staat. Ik ga stoppen in verband met de tijd en dat we daar op tijd willen zijn. Je zou eigenlijk eens moeten lezen, want de Heere zal opstaan zoals op de berg Perazim. Dan moet je het verhaal lezen uit 2 Samuel 5 vers 20. Daar wordt voorgezien dat God het onmogelijke gedaan heeft met David. En dat daar de vijand verslagen is, wat eigenlijk niet mogelijk lijkt. Maar met God is het mogelijk. Hij zal woeden zoals een dal van Gibeon. En dat staat weer in Joshua 10 vers 8. En dat is echt heel erg mooi. Ik wil met jullie gaan afsluiten. En ik doe het, want we hebben alle spullen in de auto klaarstaan. Onze rugzak, onze regenjassen, broodjes. Ik heb laarzen bij me. We gaan naar het Malieveld. Ik hoop dat de meesten van jullie ook gaan. Maar ik denk dat het goed is dat wij wel op gaan staan en ons geluid laten horen daar zo. Het is een proclamatie. Inge zei, ik heb niks met demonstratie. Zei ze, ik zeg maar, het is geen demonstratie. Het is een proclamatie in de hemelse gewesten. Zo zie ik het. En als je rondloopt, dan moet je stil zijn. Waarom? Omdat men verwacht dat je in stilte bidt. En dat God wat gaat veranderen. Maar ik wil vanmorgen hier iets gaan doen waarvan ik hoop en dat jullie geloven. Als wij gaan proclameren dat God het verbond van de dood niet gaat doen hier in Den Haag. En jullie hebben nou gehoord van de steen, dat weet niemand. Dat we dat met elkaar gaan proclameren. En ik hoop en bid nog steeds dat Kees, ik heb natuurlijk de tekst veranderd van Jeruzalem naar Den Haag en van Sion naar Den Haag. En ik weet niet of dat in reformatorische kringen goed valt. Dat kan wel eens een probleem zijn. Dus ik snap dat dan ook wel. Maar wat zou dat geweldig zijn als we met 15.000 man, als die komen, hardop dit zouden proclameren. Dat zou toch heel bijzonder zijn. We gaan het doen, we gaan allemaal staan. We gaan eerst de shofar blazen. En dan gaan we daarna, gaan wij dit uitspreken. In het geloof dat God een verandering gaat brengen en dat hij het recht terug gaat brengen. Eerst de shofar blazen, ja, willen jullie dat doen?